This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
Life gets better when you get better.
Van harte welkom bij Hour of Power op 21 juni. We gaan zo meteen naar Irvine, dat is een voorstad van Los Angeles. En daar vind je Shepherd Grove. Bobby spreekt dit keer over hoe de Heilige Geest je in je leven kan leiden. Het worship team zingt een prachtig lied. En als gasten hebben we vandaag op Vaderdag niemand minder dan de Blommetjes. Bekend van een huis vol. Jongens, van harte welkom, ja. Tijmen en Maarten.
Dank je wel.
En Maarten, aan jou zou ik willen vragen, als je naar Tijmen kijkt, wat zeg je dan als vader in een paar zinnen over je zoon?
Nou, fantastisch dat hij mijn oudste zoon is. En heel bijzonder vandaag, want hij is...
Oh ja.
Oh dan ja, hij is jarig vandaag.
Hij is jarig.
Ja.
Tijmen.
Ja.
Nou, dan gaan we met z'n allen, het hele team gaat hier even voor je zingen. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Nou... Hey.
Dat is toch altijd ongemakkelijk als er voor je gezongen wordt.
Nou ja, maar jij bent een rapper, dus jij gaat straks voor ons zingen.
Ja, ja.
Hey, ik heb wel even gedacht, dit moeten we wel even vieren. Dus Tijmen, kijk eens, die mag je tijdens het interview straks helemaal nuttigen.
Nou, die straks op.
Ja, oké. Okay. Maar Tijmen, nou moet jij nog wat over je vader zeggen. Wat vind je van je vader?
Ja, racefietsen.
Racefietsen.
Ja, okay, racefietsen. Nou,
we gaan het zo meteen over hebben. Welkom bij Hour of Power op Vaderdag.
To be with you. I love being in the house of the Lord. I want to give a special welcome to all of our visitors who are here. Thank you for coming. We love you. And I just want to say some of the most powerful worship time I have ever had in my life is when there was a sense of unity in the room. So I want to encourage you right now, please unplug from your to-do list, unplug from that work assignment, from that relational situation going on. This is a time for you and the Lord personally. And as we all enter in personally with our whole hearts, watch what happens in this place. Watch what happens. Thank you. Would you turn around to the person next to you and say, God loves you and so do I.
Rejoice, rejoice, let everything
Dat was het worshipteam en zij zongen Wees Blij. Maarten, ben je als vader van een gezin met 8 kinderen elke dag blij? Dat je denkt van heerlijk zo'n stel?
Ja, ik ben heel gelukkig, maar of ik altijd blij ben, het is gewoon heel hard werken soms. En ja, er zijn heel veel mooie geluksmomentjes tussendoor. Dat is gewoon het hele gebeuren met een heel groot gezin.
Ja.
Het is een hele gezellige chaos bij ons. Ja. Zo typeren heel veel mensen het.
Jullie zijn niet heel georganiseerd. Van allemaal netjes aan tafel zitten, ja. Allemaal monden dicht.
Proberen we wel.
Ja.
Maar
ik ben erbij geweest. Nee. Binnenkort hoop ik nog langs te komen bij jullie.
Zellig.
Hey Tijmen, wat is jouw rol als oudste?
Zo, mijn rol als oudste, dat is vooral het voorbeeld zetten natuurlijk voor de kleinere kinderen.
Ben jij een voorbeeld?
Dat lukt niet altijd natuurlijk, nee. Maar ik doe mijn best.
Maar jij zei net over je vader racefiets. Wat bedoel je daarmee?
Nou, het is niet per se dat hij heel veel racefiets, maar het is, ik denk, de herinneringen die ik soort van echt heb met mijn vader. Mm. Nou, racefiets is daar wel deel van, zeg maar, want zijn ook naar Albanië geweest.
Ja, en, ja hè, dat hebben jullie samen. Ja, hoe was inderdaad. Dat om met je pa op stap te zijn?
Nou, het was wel taai, want het was geen makkelijke rit. En we waren ook met wat vrienden. Die hebben 2 dagen gefietst en wij hebben 3 dagen gefietst.
Zo.
Maar dat doen we wel even, hè.
Ja, ja. Dat is een prestatie op jouw leeftijd, hoor, om 3 dagen te fietsen. En Maarten, jullie zijn voortdurend te zien in een huis vol. En ik vind het leuk dat het heel duidelijk is dat jullie gelovigen mensen zijn. Kijk, altijd meer dan 1 miljoen of 1,5 miljoen mensen.
Ja.
Hoe reageren mensen erop?
Ja, de mensen zien ons vaak heel puur. We zijn gewoon wie we zijn. We delen ons leven. We delen ons geloof. Laten we dat zien. En het is niet gemaakt, zeg maar. Dat vind ik ook wel zelf wel heel mooi aan het programma. Dat ook gewoon is wat het is.
Ja.
Maar we hebben ook gewoon stressmomentjes in ons gezin. En wij zijn gewoon normale mensen.
Toch lijkt het of jij er niet onder leidt dat je zo'n groot gezin het samen met Gerdien de pas moet houden.
Ja.
Je begon als visboer in Katwijk.
Ja, klopt. Ja, hard werken. Ja. En heel veel communiceren, even met mensen omgaan. Dus ik heb daar 8 jaar gewerkt. Ik was student en ik werkte daar op vrijdag en zaterdag. Dus ik deed dat er een beetje bij. En ik studeerde in België, dus ik ging elk weekend heen en weer naar Katwijk.
Want je bent studeerde voor dominee.
Ja, ik studeerde theologie in Leuven, ja.
Je bent nog steeds dominee.
Ja, pastoor, de voorganger, dominee, welke titel je me ook geeft. Ja, ja.
Wat is het om een vader als dominee te hebben?
Ja, je bent wel het domineeskindje, zeg maar. Maar we zitten wel in een iets minder strenge kerk, om het zo maar te noemen. Dus ik merk er niet heel veel van.
Je bent 17 jaar vandaag geworden. Wat betekent geloof voor je?
Goeie vraag.
Je wil ook graag een goed antwoord.
Ja, inderdaad, ja. Nou, ik vind het vooral belangrijk om Jezus echt soort van betrokken te houden bij het dagelijkse leven, zeg maar. En echt te realiseren dat hij er elke dag bij is en dat hij er ook elke dag voor je staat. En dat hij je ook wilt helpen. Dat het ook het doel is, dat het voor hem is, zeg maar, en niet voor jezelf. Dus dat je daar ook rekening mee blijft houden.
Ja, mooi man. Het is Vaderdag vandaag. Dan kijk je terug op vaderschap. Je hebt 9 kinderen eigenlijk,
ja.
Maar op aarde 8.
Ja, ja, ja. Mirjam, onze dochter die 8 jaar geleden bijna overleed, ja, die zit altijd bij in onze gedachtes. Ze wordt altijd betrokken in een gesprek. Op momenten komt ze altijd weer terug. Het blijft natuurlijk wel heel rauw dat zij er niet meer is. Maar tegelijkertijd...
Ze overleed in
Albanië. In Albanië overleed zij, ja. En dat ging heel snel toen. En dat blijft een hele rauwe wond in ons leven. Maar tegelijkertijd merken we wel dat we elke keer weer gesteund worden. Hè, door God die erbij is, ons weer nieuwe kracht geeft. Maar het gaat ook wel door dalen heen. En er zijn moeilijke momenten, maar ook weer hele mooie, bijzondere hoogtepunten.
Ja, maar het verdriet blijft altijd, zeg je dat?
Dat verdriet blijft eigenlijk altijd. Het is voor ons niet rouwverwerking, maar rouwverweving. Dat gaat gewoon mooi met ons mee. En daarin is God heel dichtbij.
Wat maakt jouw gezin zo leuk?
Ja, onze kinderen zijn wel wat onstuimig, maar er zitten heel veel
oh ja,
energie in.
Over onstuimig gesproken, mag ik even laten zien een opname van een paar jaar geleden. Even een scène van de kids aan tafel en in de tuin. Dus ik snap wel dat jullie denken, wat is die toch de hele tijd aan het praten? Oh, ja, kunnen jullie dat gaan opbouwen?
Wat is dat?
Ja?
Ja,
ja, nou, ja, die krijgen jullie van me.
Hey.
Hè? Daar, ja. Gaan jullie maar buiten even spelen?
Ja.
Maarten Trouwde zei toen, ik heb een kinderwens, ik wil heel veel kinderen.
Nee, hij begon met onderhandelen. Dat was eigenlijk heel...
Nee, toch?
Ja, echt. Ja, want dat was echt heel grappig eigenlijk.
Onderhandelen.
Ja, dus hij zegt, ik vind je heel leuk. Maar, wat echt gewoon een maar, ik wil wel de zending in. Dus ik vind het alleen leuk om wat met je te beginnen als je open staat voor de zending. Dus zo ging dat. En de kinderen, daar hebben we nooit echt een nummer aan verbonden. We staan gewoon heel open in het leven. En elke keer ben je zo blij en heb je eigenlijk nog wel ruimte in je hart en in je huis voor nog een kind of zo. Dus dat gaat meer stap voor stap. Dat we elke keer denken, nou, kan eigenlijk, ja, waarom niet eigenlijk? Hè?
Ja.
Ja, en onze kinderen, ja, ze zijn ook gewoon wel heel, heel puur in hun reacties. Dat ze echt ook laten zien wat ze denken en vinden. En geloof is voor hun ook heel belangrijk. Het is mooi dat ze dat ook altijd laten zien. Dus dat vind ik ook heel gaaf.
Maar hoe laten ze dat zien dan?
Zij vertellen ook gewoon wie Jezus voor hun is. Het zijn kleine momentjes soms. Ja, een opmerking even tussendoor. Of een gebed voor de maaltijd of zo. Een van onze kinderen die dan bidt. En dan bidden ze echt voor alles en voor iedereen. En nou, daar zie je heel veel mooie dingen in terug.
Je hebt er net een zusje bij gekregen.
Ja, inderdaad, ja. Oh, ja. Oh, ja. Als ze mij ziet, dan lacht ze meteen. Ik denk wel in de top 3.
Ja?
Ja.
Je bent een raptalent. Wat betekent rappen voor je?
Nou, ik vind het vooral echt een uiting van emotie. Dat je gewoon alles waar je mee zit, alles wat je denkt op dat moment, dat je dat gewoon op papier kan krijgen.
Ik dacht nog dat ik het verdriet en emoties zou kunnen vertragen. Maar de enigste reden dat ik hier nog sta is omdat hij mij nooit heeft verlaten. En het voelt zo raar om te praten over tranen die ik heb gelaten in verleden tijd. Niet dat het verwatert, maar ik weet dat later.
Het is voor mij niet alleen rap, het is ook zeg maar de muziek zelf. Sinds mijn 4e ben ik sowieso al bezig met muziek maken. Dus ik ben nu vooral echt bezig met produceren, zeg maar. Ik heb nog niet heel veel online gegooid. Daar komt wel wat verandering in natuurlijk, ja, de komende
je
tijd.
Je wacht op een doorbraak.
Ja, nee, maar dat komt vanzelf.
Uren op zijn kamer met al die raps te maken. En dan is het heel vaak niet goed genoeg. En dan moet het nog een keer of gaat weer een nieuwe maken.
Ja. Komt hij het ook aan jou laten horen?
Ja, als het, ja sowieso horen we het als we beneden zitten. Ja. Dus we kunnen er ook niet omheen natuurlijk. Ja.
Je gaat straks een mbo-opleiding doen. Wat is je droom voor later?
Mijn droom voor later, nou, dat is, ik denk dat het vrij duidelijk is. Dat is natuurlijk gewoon een artiest. Daar hoop ik gewoon mijn geld mee te kunnen verdienen. Maar dat is in werkelijkheid toch echt wel wat lastiger. Maar ik hoop dat goed komt.
Wat zou je artiestennaam zijn?
Die heb ik al hoor, TB. Gewoon, ja, gewoon simpel.
Ja. Oh, die blijft gewoon zo.
Nee,
TB.
Die blijft.
Jullie hebben natuurlijk ook wel eens wat zorgen over dat het plan A muziek is. Dat is toch wel spannend. Ga je daar je toekomst mee kunnen opbouwen? Dus, maar dat zijn onze gesprekken zo. Ik ben wel super blij met het talent wat Tymen heeft. En echt heel gaaf. Ja, als jong kind, 3-4 jaar met een trommel buiten, gitaar spelen. Heel veelzijdig.
Een piano,
super mooi. Ja, basgitaar. Ja. Echt alles. Drum in de kerk met de band mee soms.
Oh ja, joh. Je bent ook drummer.
Ja, Tymen, ook een drumles gezeten.
Ken multitalent.
Nou, dank u wel. Ja.
Het is vandaag Vaderdag. Wat is jouw droom voor jouw kinderen?
Ik hoop dat al mijn kinderen de Heer leren kennen. Jezus leren kennen. En ik hoop dat zij ook zelf die keuze maken om hem te volgen. En dat gun ik voor mijn kinderen. Dat ze gelukkig zijn. Dat ze hier ook een toekomst vinden. En dat zij vrienden hebben. Opgroeien in deze maatschappij op een goede manier.
En heel veel kinderen kennen niet echt een vader. Een vader is of door scheiding of is weggevallen. Wat zeg jij dan als pastoor?
Ja, vaders zijn heel belangrijk voor alle kinderen, voor zonen, voor dochters. En ik merk het bij mezelf ook wel eens, dat je ontzettend druk kan zijn met alle dag, met dingen die gebeuren. Je gaat dingen regelen, organiseren. Maar om echt de momenten te pakken met je kinderen, zoals Tijmen zegt bijvoorbeeld, de herinneringen die jij hebt van ons, dat is dat racefiets, die racefietsmomenten. En als ik eigenlijk nadenk hoeveel momenten we hebben gehad met racefiets, dus valt het eigenlijk nog best wel tegen. Dus kinderen zijn ook zo het huis uit voor sommige kinderen. Dus pak die momenten.
Ja. Wanneer ga jij het huis uit?
Ja, ik. Het verschilt hoe goed met de muziek gaat natuurlijk. Want de huizen zijn tegenwoordig wel wat duur. Het is behoorlijk wat, zeg maar.
Ja, het komt goed.
Ik hoop het. Ja. Ik hoop het.
Ja. Wat vind jij ervan om de oudste van zo'n groot gezin te zijn? Vind je dat leuk of dacht je, ik had liever maar twee broers en een zus gehad?
Nee, ik ben wel het liefste oudste, denk ik.
Ja? Ja. Je bent de liefste oudste of ben je het liefste oudste?
Ik ben het liefste oudste.
Oh ja, oké.
Okay. ik ben ook de liefste oudste.
Ja, hij is lief.
Maar je zei, ik wil een voorbeeld zijn voor mijn broers en zussen. Wat gaan ze later over Tijmen zeggen als je al lang de deur uit bent en een groot huis woont als artiest?
Nou, ik hoop natuurlijk dat... Dat ze over me op kunnen scheppen, natuurlijk.
Ja, het is leuk om te zien, hoor, dat hij nu ook al het voorbeeld is. En dat Gideon even komt kijken bij Tijmen en hoe hij dat doet met die muziek en rap. En hoe kan ik dat leren en zo. Ja. En hij is ook muzikaal. Ja. Dus we kijken echt naar Tijmen.
Ja. Als we het over Vaderdag hebben, hebben we het over God, het vaderhart van God. Wat is dat vaderhart?
We mogen hem aanbidden als onze vader. En dat is eigenlijk zo bijzonder. In heel veel culturen, voor heel veel mensen is dat helemaal niet vanzelfsprekend. Dat hij zo dichtbij is. Hè? Dat we hem eigenlijk papa, eigenlijk, zo staat dat in de grondtekst ook. Hè? Zo dichtbij is wil de vader zijn, Abba vader.
Is hij elke dag dichtbij jou?
Hij is er altijd. Het probleem is soms dat ik er niet altijd ben, zeg maar. Hij is er gewoon altijd. En hij is trouw. En wij lopen nog wel eens weg, hè, de verloren zoon. Maar we mogen altijd bij hem terugkomen.
Deze serie van preken van Bobby Schoelen gaat over de werking van de Heilige Geest. Jij bent ook dominee, wat zeg jij daarover? Kunnen we zonder de Heilige Geest?
We kunnen niet zonder de Heilige Geest. De Geest die brengt ons altijd weer terug bij Jezus. Dat vind ik zo bijzonder. Dat hij, hij zo dienend is ook in zijn relatie met de Vader en de Zoon. En zij zijn echt een eenheid. Ik vind het prachtig. Het is helemaal niet te begrijpen. Het is bijna niet uit te leggen. Maar ik geniet enorm van de kracht van de Heilige Geest, zelf.
Tijmen, ik heb een vraag aan jou. Stel je voor dat je een dag met een figuur uit de Bijbel zou mogen meelopen?
Ik denk dat ik een dag met Noach zou mee willen lopen.
Op de ark of als hij de ark
had? Nee, voor de ark.
Ja, waarom?
Ja, het is natuurlijk heel erg onbekend wat er voor de ark natuurlijk, voordat de grote zondevloed natuurlijk, wat daar allemaal was. En je leest in de Bijbel over allemaal gevallen engelen. Maar ik ben wel benieuwd hoe het er toen eigenlijk nou echt aan toe ging. Dus je ziet natuurlijk hier en daar wat opgravingen. En dan, maar er was natuurlijk een hele tijd voor de zondvloed. Dus het zou best kunnen dat ze zich echt heel erg ontwikkeld hebben in die tijd. En dat het toen ineens allemaal weg was. Maar ik ben benieuwd hoe het er nou echt uitzag.
Maar je gelooft wel dat die ark gebouwd is?
Ja, nee, dat zeker.
Zeker, ja. Voor jou, wie is voor jou de Bijbelse figuur waarvan je zegt, nou, daar kan ik me elke dag aan optrekken?
Ja, ik heb heel veel Bijbelse figuren, maar iemand die mij heel erg heeft geholpen was Jacob. En ook de belofte die God gaf aan Jacob. Ik zal overal met je meegaan, overal waarin je trekken zult. Ik zal je ook terugbrengen in dit land. Ik zal je niet verlaten totdat ik gedaan heb alles wat ik tot je gesproken heb. Die belofte die in Genesis 28 vers 15, die is eigenlijk mijn hele leven al met mij meegegaan. En dat, die komt elke keer weer terug.
Ja. Vanwaar die enorme blijheid bij jou?
Ik denk dat ik ook wel een enorme drive heb. Ik was als kind, wilde ik ook heel graag al dominee worden of de zending ingaan toen ik jaar of 7, 8 was. Dus, en dat is eigenlijk altijd gebleven.
Ja. Nou, mooi. Ik heb een leuk cadeau voor jou, Tijmen.
Ja?
Kijk.
Wil je even zeggen wat hierop staat?
Beloved.
Wat betekent dat?
Geliefd zijn.
Amen. Kun je hem opdoen? Ja.
Mooi.
Vind je hem leuk?
Ja, hij ziet er leuk uit.
Ja. Ik heb ook een vaderdag verschenen voor jou.
Mooi, ja.
52 mooie bijbelteksten. Ik zou zeggen, sla er gewoon eens een op, dominee.
Ja, mooi, bijzonder. Sowieso mooie platen. Uw liefde is meer dan het leven. Heel toepasselijk, ook voor ons en voor mij. Psalm 63.
Dankjewel. Heel toepasselijk. Vrienden, fijn dat jullie hier waren. En Tijmen, ik kijk uit naar... jouw grote doorbraak. Het belangrijkste is dat je God volgt. En daar hebben we het ook gelukkig over gehad. Dankjewel. En wij gaan luisteren naar Voices of Hope. Het kinderkoor van Hour of Power.
Trust in you, Jesus.
All right, can we stand? We're going to say the scripture together. You've probably heard the first part of it, but have not done the whole thing. Let's open our hearts. We're about to hear the preaching of the Word of God. It's one of the most important things in the life of the believer. Open your spirit. Just kind of hold your hands like this, and let's say this together. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin and heal their land. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayer that is made in this place. For now I have chosen and consecrated this house that my name may be there forever. My eyes and my heart will be there for all time. Praise God. You can be seated. That scripture touch your heart? Word of God. Amen. I'm going to talk today about spirit-led discipleship. Who knows that if you want to be a disciple of the Lord Jesus Christ, you have to be led by the Holy Spirit. You have to be led by the scriptures, and you have to be led by the Holy Spirit. It's both. And Jesus actually told us, it's better that I go, because when I go, I'm sending to you the Holy Spirit. We often think, boy, if I could have just been with Jesus and walked with Jesus, that would have been better. But the truth is, he said that it's better if I send my Holy Spirit. So we're going to talk about what discipleship means, and we're going to talk about what it means to hear God's voice. What I've connected it to is this analogy of a kite. If you've grown up here in the beach and you've gone out and flown a kite before, you know that you need a little bit of wind, and maybe you get running and the kite goes, and what you need are basically two opposite forces. You need the wind that lifts up the kite, but you also need the weight of the string to pull it down. And you need the drag of the tail to hold it in place. Is that right or wrong? And so this is an analogy for the spiritual life, and this is an analogy for a congregation that wants to walk in the Spirit. A lot of Spirit-led or charismatic-style churches, they're a lot of wind, but they don't have anything holding them to the ground. You might be sensitive to Spirit-led style churches or expressions of the faith because, to be honest, when that string is missing, Spirit-led Christians and churches open themselves up to narcissism and abuse. If you've been in that world, you've seen weird stuff that's happened. Granted, it's a major danger. But how many of you know there's another danger that if all you have is weight and no wind, that's a problem too. And so what we're trying to do is fly a kite. So the string is those creeds, the confessions, the scriptures, the committees, the accountability, the rootedness in our history. And the wind is the power and the fire of the Holy Spirit. Amen? So something like that that we're trying to create. Somebody say, let's go fly a kite. Amen? So what we're talking about is Spirit-led discipleship. Discipleship is apprenticeship to Jesus. Character development. You know, living a moral and godly life. How many of you here consider yourself a Christian? Can you raise your hand? Okay, that's most of us. Okay, hands down. How many of you here consider yourself a disciple? Raise your hands. Okay. Let's talk about what disciple means in Jesus' day. First of all, we need to understand discipleship. We need to understand what this means. Follow me. To us, that just sounds like a request or a command. These two words in Jesus' day are layered with so much weight and power. If you have your Bibles, open up to Matthew chapter 4, verse 18. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter, and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Somebody say, at once. So they didn't delay, they didn't think about it, they didn't go tell somebody first. At once, what did they do? They left their tackle. Anybody here a fisherman? Can you imagine just abandoning your rods and reels and all your favorite jigs and probably some fish, just leaving it there? Okay, that's what these guys, fishermen are big on this stuff. They left their nets and they followed him. Going on from there, he saw two brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus said, called them, and what? Somebody say immediately. Immediately they left the boat and their father, and they followed him. You ever wonder why they just drop everything? We're going to answer that question. If you have your Bibles, turn to Luke chapter 5. We'll look at another passage where this happens. Verse 27, after this, Jesus went out and saw a tax collector. In the Jewish world, tax collectors, good guys or bad guys? Right? Bad guy, evil. You would agree, if you live back then, they're pretty evil. Tax collectors, here's how you collect taxes. Rome tells you a number that you need to collect, and they don't tell anybody else, and then you add a percentage, and you've got to lie, and that percentage is your profit margin. So Rome says 10%, you go out and you collect 15, and nobody knows what the real tax number is. Okay, anyway, then they're bad guys, they're thieves. After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi. Okay, that's Matthew's other name. So Matthew and Levi are the same person. Sitting at his tax booth. What did he say? Follow me, Jesus said to him. And Levi got up and left everything and followed him. Do you think there was money on that table? There was. Okay. Then Levi held a great banquet for Jesus at his house and a large crowd of tax collectors. Okay, we will come back to that later. Okay. So he dropped everything. So why do these guys leave precious tools or money or whatever? They just leave it. They leave the stuff and they walk away. And the clue is in this phrase, follow me. Now, many Christians, they don't know there's 500 years, a 500-year gap we call the intertestamental period between the Old Testament and the New Testament. The last event pretty much that happens in the Old Testament is the Jews who were exiled in Babylon, go back to Israel, and they begin to rebuild the temple. And that's kind of the end of the Old Testament. There's a reading of the scripture. But then there's 500 years that pass before the book of Matthew, right or wrong? Yes? Right or wrong? What happens in those 500 years? A lot of Christians don't know. And it's in that 500-year gap that the development of rabbinic Judaism happens. Immediately, 500 BC, there's a group called the Great Assembly of 120 sages that include Ezra and Nehemiah, and they decide a lot of key things about the Jews. They're coming out of exile, saying we went into exile because we turned our back on God, we turned to idolatry, we forgot the word of God, and they said we are never going to do that again. We are never, ever, ever going to forget the word of God. We're going to create all of these systems so that people never forget the word of God. This is going to become our primary thing. So they set up teaching and scribing and synagogue worship, liturgical calendars. And out of that comes the system of rabbis and disciples. The Hebrew word for disciple is talmid. Somebody say talmid. And plural is talmidim. Say talmidim. The rabbi-talmidim relationship is super, super important, and it is central to the teaching of the Bible in Jesus' day. By the time we get to the book of Matthew, there's now been 500 years of rabbinical Judaism and the teaching of Torah, and what's happened is that the word of God has become equal to Torah, like temple sacrifice. Both things have become super important to the life of the Jew. And their primary goal now in Jesus' day is to, and this is a real phrase, stuff our children with Torah like you would stuff an ox. Is that a good principle? Okay. So their goal was to get every kid to memorize the first five books of the Bible, the Torah. Every kid. So from age 5 to 10... There's a fun story. I wouldn't be able to find it. 5 to 10, kids begin school, and they begin to memorize the Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Everybody's favorite five books, especially Leviticus. And they would put honey on each finger, so the five books of the Bible for the Jews, And they like these, imagine these little five-year-old kids with honey, which is like candy in the first century, right? And they have to like listen to the rabbi, and when he's done, they go. And here's the idea behind that. The story, for example, of King Josiah, who finds a Torah and had no idea that they were violating this, and Torah's, they're like, that can never happen again. And they decide, we're going to fill all of our people with the Word of God, so much so that most of them could write it all out by hand from memory. Meaning, if you want to destroy the Word of God, you have to kill every Jew alive. If even one Jew remains, the Torah remains. Is that wonderful? How much they love and cherish the Word of God. You know how long it takes the Word of God? How long it takes to read it in the whole Bible? It takes 50 to 70 hours. That's what Brian told me. It's true. I looked it up. You know how many hours a week we spend on our phones, not related to work? 40 to 45. Man, I wish we loved the Word of God. So anyway, by age 10, they would have it memorized. And this is still central in Israel. Like, a lot of Hasidic Orthodox Jews are still memorizing Torah. Like, my friend told me a story about a bus that broke down. And as they're working on the bus, as soon as it stops, there's full of kids. Guess what they all did? Guess what they all did? They pulled out their Bibles. We started memorizing. Okay? Usually at the age of 10, the boys and the girls who were all memorizing would then go home. But sometimes in that school, there's going to be some that kind of stand out. How many of you know not everybody really did memorize it? Because not every kid is really that good at memorizing. But some were really good. And those kids would then go on to, depending on the era, some would memorize the whole Tanakh, the Jewish word for Old Testament. That's a lot. And some would later centuries would study Mishnah. Now, in that phase between 10 to 13, even still, some would emerge and their teachers would say, oh, this kid is special. This kid has got it. He's got something. And those were the kids that often would go and seek out a rabbi. You see? Now, in those days, to become a rabbi, you had to be a disciple of a rabbi. Today, pastors go to seminary and they go to school. Not then. You had to be accepted by a rabbi. Most rabbis only accepted 5 disciples. That was their limit. 5. How many did Jesus have? 12. Why 12? Come on, y'all. 12 tribes of Israel. What is 70? The nations. Okay. What's he doing? He's equipping people to bring a message to the whole world. Okay. Anyway. So what would happen is the best of the best, these 13-year-old kids around that age, would find their favorite rabbi, and they would go and they would try out. And the rabbi would give them this back and forth volley. Sometimes that would go for days. And he would ask them questions about Torah. And they had all these weird rules how you're supposed to answer a question with a question. And you're supposed to, the answer is supposed to be clever. And it was just like this whole thing. And most of the time, the rabbi would reject the student. And he would say something like, you know Torah, now go and live it. Which is like, sorry, you didn't get in. It sounds good. Or if the student did really poorly, he would just say, go ply your trade. Meaning, go do what your father does. But one, and this is very rare, like 1 out of 100, 1 out of 150 chance, the rabbi would be really impressed with the teenager and would say, follow me. Okay? Let's say it together. Follow me. So culturally, everybody knows when a rabbi says that, it's a huge deal. He's not saying like, hey, I'm going over to so-and-so's house, follow me. It's like, it's a famous phrase. Follow me. It's like you got accepted to Harvard. And by the way, the rabbi in this culture, from an honor standpoint, is top, top, top. Higher than a king, higher than anything. Rabbi. Very top. No, nobody is more important in Jewish society than the rabbi. So to be that kid and hear, follow me, is like, whoa, like, you know, like this incredible, incredible thing. Amen. Ray Vanderlyn says that there is a blessing that most fathers didn't get to give, but you could give to a teenager who got accepted as a rabbi. And it was this phrase, "May you be covered in the dust of your rabbi." And what that means is, in those days, you see a rabbi walking around, you know, an old guy, and behind him, a handful of teenagers like ducklings. So the rabbi's kicking up dust, and the kids are getting covered in this dust because they're following him everywhere. Like, they're so good at following him that the dust is getting on them. May you, I'm just going to say that to you. May you be covered in the dust of your rabbi. May you, church, may you be covered in the dust of your rabbi. And so the job of a disciple, of a Talmid, and the job of the Talmidim was to take on the yoke of the rabbi. The yoke was the rabbi's interpretation of Torah. And the job of the Talmid was not just to take it on like we do in the West, but to become a clone. Because in Jewish thinking, the Jews are very practical. And so the interpretation of Torah is what you do, not what you think. So it's like, I believe this, so this is what I do. So if I'm a disciple and I'm a teenage kid, and by the way, the 12 disciples were somewhere between the ages of 13 and 25, almost all of them. Isn't that interesting? The job of those teenagers then was to look like the rabbi and to dress like him. You walk with him, you do work with him. You're stuck at the hip. You're yoked. As oxen are yoked together, you're yoked to your rabbi. And you're doing it because you have the greatest honor ever. You're considered the smartest, the brightest, and the most talented in your society, the one that's worthy to do the most important thing in that society, which is to teach Torah. Does it make sense now that when these teenagers who were fishing, this uber famous rabbi, Jesus of Nazareth, comes up to him and he says, "You two, follow me." Does it make sense now why they left their fishing tackle? Can we see that their dads said to them, "May you be covered in the dust of Rabbi Jesus"? And what about, here's the other big thing, is one of the reasons rabbis were so big on who they picked is it reflected on them. They only picked the best of the brightest. What does it look like when Jesus picks a tax collector? So everybody's around, they hate this guy. Jesus goes up to Levi or Matthew, who's just doing what his dad does, collecting taxes. He's considered a sinner. He's not allowed to go into synagogue. Jesus looks at him and says, "Follow me." There's a very good chance everybody around there laughed and thought that the rabbi was mocking him. Right? "Follow me." I like to think that Levi is sitting there, he's collecting taxes, he's a sinner, and he's this teenager, right? He's like probably 18, he's collecting his taxes. Not just any rabbi, very famous rabbi Jesus comes up to him, looks him dead in the eyes and goes, "Follow me." Everybody laughs and he's like kind of embarrassed. And then Jesus is just there and he's like standing there waiting. You can almost hear the table tipping over and the coins hitting the ground, can't you? To go from the least honorable to the most honorable position in his society. Praise you, God. So the most important thing to understand is that the Talmid do what the rabbi does. The disciples do what the rabbi does. This is why in Luke chapter 9, verse 10, Jesus sends them out and they cast out demons. They heal the sick. They raise the dead. They cure diseases. And they come back and they go, "Rabbi, we could do everything you said we could do." Can we do what Jesus did? Yes. Yeah, we do it every week. Isn't that cool to say? In this church, we have multiple people of multiple healing miracles. Amen. In this church, we have people whose lives have been changed, whose marriages have been saved, not because of us, but because of Christ in us and because of the message of the Word of God. We not only can do what Jesus said, and Jesus did, we are supposed to, and not just do it, but do more of it. John 14, verse 12, Jesus says, "Very truly, I tell you, whoever believes in me will," what? "Will do the works I've been doing," because they're disciples, "and they will do even greater things than these, because I'm going to the Father." And so we say, well, how are we going to do that? And it's through the Holy Spirit. He continues to say, next passage, Verse 26, he says, the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I've said to you. It's the work of the Holy Spirit. Following the Holy Spirit requires logos and rhema. Logos is the written word of God, and every Christian knows that, or every true Christian knows that this is the final revelation and authority and word of God. But it requires rhema too, the spoken word of God. Amen. It requires regular attentiveness to the Holy Spirit. It requires intimacy with God. It requires saying to your friend, the Holy Spirit, come and guide me and fill me with your power. It requires this attitude of like, hey, Holy Spirit, where do we go now? What do we do now? So we follow Jesus only through the leading of the Holy Spirit. That's how we do it. Amen. We need the leading of the Holy Spirit, not by trying harder, but by being Spirit-led. Spirit-led. A lot of Christians, it's like rowing versus sailing. A lot of Christians see, oh, I got to go here, I got to do this. So they're like in a boat and they're trying to row to China. I mean, you'll get part of the way, but it's a long way. He's not calling us to row, he's calling us to sail. And sailing is work too. It is, it's hard work. But it's faster and you can go forever. Right? We got to catch the wind of the Holy Spirit. Got to throw up the sails and catch the Spirit. He'll guide us into all truth and victory. Amen? Amen.
Yes, I've tasted and I've tasted and seen of the sweetest of loves when my heart becomes free and my shame is. It's undone with you, Jesus. It's your presence, Lord.
Let's sing, I've tasted and seen again.
Oh, yes. And I've tasted and seen of the sweetest of loves when my heart becomes free and my shame is done. I've tasted, oh yes, and I've tasted and seen of the sweetest of loves when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord, Holy Spirit. What?
it's true. We love you, God. We love the Lord. We love your word. Thank you, God. Let's finish praying the way the Lord taught us, saying, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.
Each week, I am encouraged by messages from people saying, my life has been transformed by this message. It felt like you were speaking directly to me. Friend, I believe God is doing a new thing. I see generations coming together as Jesus becomes real in their lives. To continue sharing this message of hope and love through television, social media, and YouTube, we really, really need your support. You can help support our outreach efforts through prayer or financial gift. But if Hour of Power is meaningful to you, or if you'd like to help us continue reaching a new generation, please consider giving to this ministry on a regular basis. Any gift to the Dutch ministry is really greatly appreciated. Your support is helping others grow in their faith. Remember, as always, God loves you, and so do I.
Bobby Schuller sprak over de Heilige Geest. Vaak proberen we zelf te roeien, maar als we de wind in de zeilen willen hebben, dan hebben we Gods Geest nodig. Volgende week heb ik een bijzondere gast, namelijk de theoloog der Nederlanden, professor Dr. Arnold Huygen. Hij houdt van fietsen en hij trekt een metafoor naar fietsen en geloven. Volgende week dus de theoloog der Nederlanden in Hour of Power. En vandaag hartstikke leuk met de Blommetjes. Blijf naar die uitzendingen kijken, want daar vertellen ze vrijmoedig over hun geloof in een huis vol. En dat doen wij ook bij Hour of Power. Een hele goede zondag en ik hoop tot volgende week.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.